uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
Zo is het niet gegaan. Daar was te weinig tijd. Er was altijd tijdsdruk.
Goed dat je luistert naar deel 2 van de pandemie terugblik. In deze aflevering kijkt Diederik terug op hoe OMT-adviezen tot stand kwamen.
En we hebben ons gerealiseerd, omdat er met die OMT-adviezen natuurlijk soms ook heel zwaar waren, dat we beter moesten aangeven in die adviezen dat er discussie was of dat er weinig discussie was. En dat we het er met elkaar eigenlijk vrij snel over eens waren. Of dat er juist veel discussie was en dat dit de consensus was.
Heeft hij het over waarom hij en andere OMT-leden zo vaak in de media waren.
Mensen van goede informatie voorzien.
Vond je dat dat ontbrak?
Ja. Ik vind echt dat het ministerie dat heeft laten lopen.
En hoe kijkt hij naar Hugo de Jonge?
Als je met hem één op één spreekt, is het echt een heel ander persoon.
Ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
En in 3 afleveringen blik ik met hem terug op de afgelopen 2 jaar coronapandemie. Als slotstuk van deze serie. Wat gebeurde er achter de schermen? Hoe kijkt hij daarop terug? En welke keuzes moest hij maken als IC-arts en OMT-lid? Dit is deel 2 van de terugblik.
Vraag het Gommers.
Goed dat je luistert naar deel 2 van de grote terugblik. 2 jaar corona en alles wat Diederik daarmee heeft meegemaakt. Gaan we het over hebben. Een blikje achter de schermen, ook in het ziekenhuis, wat er is gebeurd. We hebben koffie.
Ja. Lekker. Heerlijk.
Ja, proost. Ja, we moeten eigenlijk
latten. Moet wat naar champagne, maar jij moet nog terugrijden. Hè?
Ja, dat klopt. Ja, dat kan niet, hè. Laten we het hebben over het OMT. Je zei in de vorige aflevering al, in februari kwam je daarin. Vervolgens werd het op de drukke momenten een wekelijkse vergadering. Zelfs soms nog vaker, denk ik, per week.
Eén
keer per week.
Eén keer per week. En eerst deden we het altijd op de maandag. Maar toen kregen we discussie dat ze natuurlijk op zondag het katshuisoverleg hadden. En dan soms wij als OMT daarna. Toen hadden we zoiets van, ja, wat geven we dan advies? Vaak waren dingen al voorbesproken. Dus toen op een gegeven moment zijn we verhuisd van de maandag naar de vrijdag. En dat werkte eigenlijk goed. Dus soms sloegen we een vrijdag over in rustige momenten. Maar we hebben eigenlijk wel iedere week, max.
En dan was het gewoon, dat heb ik wel eens gezien. Dan kwam ik binnen en dan was je net klaar met de vergadering. En was het laptopje open en dat duurde uren soms. Hè, echt die vergadering.
Ja, we begonnen vaak om 9:30. En dan dacht je, in je agenda maakte je dan al afspraken na 12:00. Maar soms duurde de vergadering, meestal duurde ze tot 12:30, 1:00. Ja, dat was echt een lange zitten.
Maar omdat er gewoon zoveel mensen in zitten die allemaal een zegje moeten doen dan of zo.
Ja, ze moeten. Het waren ook. Kijk, de minister kon een OMT-vergadering bij elkaar roepen en had vragen samen met het ministerie. Dus wij kregen meestal de avond van tevoren de spullen toegestuurd. Dus vaak uitgewerkte documenten door. Door mensen van de RIVM of door mensen van het ministerie. En dat was dus een lange agenda. Maar we begonnen altijd met terug te kijken van hoe zien de infecties eruit? Wat zijn de prognoses? Wat zijn de besmettingen? Dus eigenlijk een update van de epidemiologie. En daarna gingen we daarover discussiëren. Wat zijn de verwachtingen? Hè? Want de programmeurs eigenlijk van de Jacco Wallinga hadden dan vaak prognoses gemaakt, hè, de modelleurs. En daar gingen we dan eigenlijk beleid op maken. Vooral op die modellen. Wat zijn de verwachtingen als we deze maatregel afschaffen, dan wel deze maatregel nemen? En daar hadden we dan de langste tijd discussies over. En dan vaak daarna waren er nog, meestal na de koffiepauze, hadden we dan nog kleine aspecten. Vaak waren dat dan documenten. He, over vliegtuigen, over inreizen, over testen of van alles.
Nieuwe onderzoeken die dan besproken werden dan.
Ja.
En hoe gaat het dan? Want uiteindelijk moet daar een soort van advies uitkomen. Maar dat heb je al eens eerder gezegd. Niet alle OMT-leden zijn het met elkaar eens. Hoe komt dat advies dan uiteindelijk op papier richting het kabinet?
Ja, daar is natuurlijk veel om te doen geweest. Maar wat... kijk... als we dan een onderwerp besproken, dan... op een gegeven moment leerde je met elkaar... je stak je hand op en de voorzitter gaf jou dan het woord.
Nee, dat was Jaap van Dissel.
Ja, dus ja. Jaap van Dissel. Maar hij gaf echt iedereen het woord. Dus er was nooit iemand dat hij zei van... nou, jongens, tijd is om, je kan niet het woord nemen. Dus iedereen kon zijn zegje doen. En op een gegeven moment, wat hij dan iedere keer weer deed... is dat hij dan weer een samenvatting gaf. Dus jongens, nou, dit was dan de vraag van het ministerie. Daar hadden we erover gediscussieerd. Waren er een aantal mensen aan het woord geweest? Daar hadden we de cijfers gezien. En dan zegt hij, nou, als ik dan het mag samenvatten... dan hebben we dit en dit en dit en dit zijn we het over eens... Hier hebben we nog een punt van discussie. En dan gingen we weer verder. Dus de punten waar er nog discussie over was... kwam uiteindelijk totdat je met elkaar dacht van... oké, maar dit is dan de consensus. En dat ben je in de medische wereld wel gewend. Snap je? Ja. Er is nooit één weg. En dat is overduidelijk.
Maar wordt er dan een soort van advies gestuurd... van dit is de algemene consensus? Er werd ook dat en dat en dat over gezegd?
Of? Nou, kijk, we hebben gemerkt dat die adviesbrieven... die er uiteindelijk gestuurd werden... kwamen over of dat er maar één gedachtegang was. Dat het overduidelijk was. En we hebben ons gerealiseerd... omdat er met die OMT-adviezen natuurlijk soms ook heel zwaar waren... Dat we beter moesten aangeven in die adviezen... dat er discussie was of dat er weinig discussie was... en dat we het er met elkaar eigenlijk vrij snel over eens waren... of dat er juist veel discussie was en dat dit de consensus was. Mm-hmm. Dat hebben we op een gegeven moment ingebracht... dat we dat beter in de adviezen moesten opschrijven... dat er bijvoorbeeld veel discussie was. Mm. En uiteindelijk dit was de consensus.
Yeah.
Maar het is heel logisch... Dat je uiteindelijk bij elkaar komt en zegt... oké, jongens, alles overhoord hebben en iedereens mening... dan is dit de consensus. Ja. Dit is de waar we het met elkaar het beste over eens zijn.
Dan ging het RIVM dan dat advies typen of zo? Werd dan een beetje rondgestuurd?
Dat was vrij veel werk. Dus wat er gebeurde is dat na het OMT-vergadering... soms zat er tijdsdruk op dat... Jaap al naar de minister moest om hem van informatie te voorzien. Ja. Dus hij nam dan de conclusie mondeling mee.
Ja.
En dus ging hij dan mondeling dus naar de vragen van op de antwoorden op de vragen formuleren. En zeg maar het echte verslag van de vergadering kwam pas 2-3 dagen later.
Oh, dus dat advies wordt eigenlijk altijd mondeling overgegeven. Maar kan het dan nog wel zijn dat dan... dat daarin iets blijft liggen. Dus dat er niet eigenlijk het advies net niet goed overkomt... naar dan de minister.
En daar is er dus de discussie later over gegaan. Kijk, als er geen tijdsdruk zou zijn... is het natuurlijk normaal dat je vergadert met elkaar. Je maakt conceptnotulen, die stuur je rond. Dan zijn het de notulen.
Ja, dan kan je daar nog kritiek op geven.
In dit geval zou je zeggen, oké, je maakt een concept adviesbrief, die stuur je rond aan de deelnemers. En dan maak je de adviesbrief. En die adviesbrief stuur je dan naar het kabinet.
Ja.
Nou, zo is het niet gegaan. Daar was te weinig tijd. Er was altijd tijdsdruk. Dus het is mondeling gegaan. En de discussie gaat er dan over dat de adviesbrieven al of niet beïnvloed zijn of aangepast zijn na discussies met betrokkenen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat adviezen waar wij soms zeiden... moesten natuurlijk ook haalbaar zijn. Hè? Dan zit er ook zoiets als verschillende bedrijfstakken. Dus soms konden wij wel een advies geformuleerd hebben... maar was juridisch niet haalbaar of dan moesten dit of dat. Dus er zijn absoluut aanpassingen geweest. Maar
aanpassingen, dan zei de minister... nou ja, ik zie het meer zo en zo en zo... en dan wordt het een beetje weer aangepast of zo.
Nou, ik ben er niet bij geweest, dus daar kan ik niks zo... Ik bedoel, omdat je consensus hebt, is soms dacht ik van... oké, ik heb mijn punt gemaakt, dat kwam erin. Mm-hmm. En was het toch weer een beetje anders. Ja, dat is natuurlijk ook de beleving van 40 man die aan het vergaderen zijn. En ja, aan de andere kant... Ik vind dat ook gewoon normaal dat een voorzitter van een OMT... en dan onderdeel van de RIVM op een gegeven moment zegt... jongens, maar dit is wat ik voor advies ga geven aan het kabinet.
Ja.
Maar dan hadden we het misschien achteraf meer moeten zeggen... dit is het advies van de RIVM.
Ja. Oh, en niet van, van het OMT. Ja,
snap je? Ik vind het helemaal prima. Ik ben geen expert in infectieziekten. Dus je moest ook je expertise, dat vond ik dat ik moest inbrengen. Mijn expertise was IC. Maar dat wil niet zeggen dat ik expertise heb over allerlei andere aspecten. Ik zit wel in het OMT. Dus je kunt zeggen, oké, maar als je onderdeel bent van het OMT, ben je onderdeel van het advies. Maar je had natuurlijk een aantal dingen kunnen oplossen door te zeggen, maar dat is een keuze. Van luister eens, maar dit is het advies van de RIVM OMT.
Ja.
Snap je dat je het meer als instituut ziet? Want daarvoor gebruiken we het RIVM ook. Hè? Het is een bakermat van heel veel kennis op verschillende gronden. En je vraagt de RIVM om advies op speciale zaken, op bepaalde zaken. En daar geven ze dan advies op. Ja. Kan je het advies naast je neerleggen? Ik bedoel, prima.
Maar kijk, want ik zeg het meer omdat vanuit de politiek, zeker met de persconferenties, hoe lastiger de keuzes waren, hoe makkelijker er werd gezegd, ja, het OMT zegt dit. Ja. Dus daarom hebben we dat gedaan. Jullie werden bijna al een beetje soms als zondebok gebruikt om maar lastige beslissingen goed te praten. Ik heb heel vaak Hugo de Jonge zeggen, ja, dit is het advies van het OMT, of Mark Rutte, ja, dit is het advies van het OMT, en die volgen wij.
Ja, ik...
Werd de rol niet te groot eigenlijk? Of werden jullie...
Werd de rol voor hun niet te moeilijk? Zolang het gezegd werd, is het natuurlijk goed. Hè, bedoel, wij volgen het advies van het OMT.
Ja, maar soms was het helemaal niet het advies van het OMT, bleek later.
Nee, en dan wordt het lastig. Maar dat is politiek. Ik bedoel, ja, de uitspraken die zij gedaan hebben, zijn voor hun. Ja. Ik ga daar niet over.
Maar voel je je dan soms niet een beetje misbruikt door de politiek? Dat ze niet gewoon durven zeggen, wij willen deze lastige keuze maken, maar die schuiven we dan een beetje in jullie schoenen.
Ja, absoluut. Absoluut. Daar had je absoluut last van. En ik vond ook soms, als ik heel eerlijk ben, de vragen die de minister, dan wel het ministerie aan het OMT. Ik had liever gezien dat wij een aantal vragen gewoon zegden, daar gaan wij niet over, of wij vinden daar niks van. Ik vond het soms zo gedetailleerd dat ik daar als intensivist eigenlijk niks van vond.
En dat merkte je dan ook, dat andere OMT-leden daar ook een beetje mee aan het worstelen waren.
Dat er gewoon zoiets van, jongens, waar zijn we mee bezig? Ik vind het heel lastig. Kijk, wij kunnen, als je over infectieziekten en over bestrijding, dan heb je een aantal dingen wat duidelijk is. Maar een aantal dingen zijn ook onduidelijk. En je kunt niet alles programmeren of voorspellen. Hè? Dus die prognostische modellen, die zijn maar beperkt uitvoerbaar. En je kan niet zeggen of het zin heeft of de kroeg om 8 uur dicht gaat of om 5 uur dicht gaat.
Nee,
dat kon je niet.
Dat is gewoon een politieke keuze die eigenlijk...
Eigenlijk vind ik dat een politieke keuze. En waarom stel je hem dan aan het OMT? Dus ja. Ik had liever gezien dat wij hadden gezegd, oké, vanuit infectieziekte, als je de infectie wil bestrijden, dan heeft het zin om contacten te verminderen. En een van de contacten minderen is minder elkaar ontmoeten in de kroeg. En dus zou het verstandig zijn om dat tot een minimum te beperken. En ik vind dan eigenlijk, hoe laat die kroeg dan dicht moet, vind ik niet een OMT-ding. Of de winkels dicht moeten, of dat soort dingen.
Werkte het ook niet een beetje tegen dat op één punt de OMT-leden overal in de talkshows zaten?
Ja, dat zou kunnen. En dat is ook voor mezelf achteraf een lastig item. Je had op een gegeven moment verschillende petten op. Ik was afdelingshoofd, ben intensivist. Ik was dit hele proces begonnen in de rol van voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. Dan werd je gevraagd voor het OMT. En dan bleek je op een gegeven moment een geliefd persoon te zijn. Die gewaardeerd werd op het moment dat hij op televisie iets zei. Ja, en dan gaan die dingen door elkaar heen spelen. En voor mij was het soms overduidelijk. En ik zei het, als ik erop lette, zei ik ook, hè, in mijn rol van,
ja,
dit of dat vind ik dat. Maar wat ik... Ja,
en dan werd volgens de kop, OMT-lid zegt dit. En, ja, dan,
En dan maakt het moeilijk. En ik vind heel duidelijk dat ik zat in het OMT, maar ik, ik vind het dat de RIVM en het OMT, en als ze dan een advies gaven, en Jaap van Dissel zat in het katshuis en zat heel dicht bij het kabinet, ja, dat is dan echt zijn pakje Jan. Ik heb de vergadering bijgewoond, maar ik voel me, de kleinste rol is dat je OMT-lid was. Hè? Als ik daar betaald werd of een aanstelling had, dan vind ik het prima. Maar ik had alleen maar een rol in een expertise.
Ja, als adviseur.
Ja, ja, maar mijn grote werk was intensive care geneeskunde. En ik was er voor mijn leden. Dus ja, ik vond het OMT kreeg heel veel gewicht. Maar mijn rol als Diederik Gommers was relatief heel erg klein. Het was 2,5 uur of 3 uur per week. En ik was de andere 80 uur of 60 uur met andere dingen bezig.
Ja, maar het OMT, dat was dus, zeker wat betreft de adviezen, dat was dus meer het RIVM. Dus de adviezen kwamen vaker van de RIVM dan van het totale OMT dus.
Ja, kijk, het was de vergadering van, en maar je vraagt de RIVM op basis van hun kennis. En ze hebben heel veel kennis in huis. En daar zit achter het OMT, je zit ook heel veel mensen bij de RIVM die stukken voorbereiden, die onderzoek deden, die allerlei documenten samenstelden, overleggen met andere OMT's van andere landen. Dus dat was een heel groot ambtenaarapparaat wat het kennisniveau van het OMT was.
Er zitten ook meerdere RIVM-leden in het OMT natuurlijk.
Ja.
Dat kernteam, eigenlijk de, volgens mij de basis 4... die dan in het OMT zitten.
Nee, maar die zijn niet allemaal dingen.
Niet allemaal RIVM, maar wel een paar.
Je hebt binnen het RIVM weer andere functies. Je hebt de LCI en je hebt die. Dus allerlei dingen. Maar er zitten ook hele onderzoeksgroepen op dit niveau. En die zijn internationaal ook gewaardeerd. En die hadden internationaal ook uitleg over het vakgebied. Hè? Hoe gaat het in Frankrijk, Engeland enzovoort. Maar Jaap van Dissel had ook weer met voorzitters van andere landen contact. Dus het RIVM-bolwerk wat te maken gaat met infectieziekten, ja, is een heel wetenschap. En daar zat heel veel kennis in. En, ja, en wij sloten 2,5 uur of 3,5 uur aan bij een vergadering. Ja. En deden mee in de vergadering. Ja. En we hebben nooit van tevoren afgesproken. Dat had gekund. En dat zou ik de volgende keer anders doen. Je zou moeten zeggen, oké, beste Diederik, je wordt gevraagd voor het OMT. Maar de consequenties is, als je lid wordt van het OMT, dan is dit de consequentie. En dat betekent geen media optredens, niet naar buiten en je expertise. Ja. Dat kan.
Dus dat je
en dan
echt
had ik als voorzitter misschien gezegd, ja, dan ga ik er niet in. Dan laat dan een andere intensivist onderdeel zijn van het OMT. Ja. Want ik voelde mij woordvoerder van de NVIC.
Ja, maar was het nu goed genoeg duidelijk wat dan uiteindelijk de rol van het OMT was? Want uiteindelijk werd het gewoon eigenlijk het belangrijkste adviesorgaan. En er werd heel vaak, zag je nieuwskoppen weer, OMT zich dat en dat en dat en dat en dat. En de politiek die nam dat vaak dan ook over of deels over.
Ja.
Ja. Jullie werden nu eigenlijk gewoon soms als bijna beleidsbepalers neergezet. Dat komt ook doordat de politiek dat zo gedraaid heeft natuurlijk.
Nee, en dat realiseer ik me ook wel. En daarom, en ik bedoel, omdat Diederik dan, en dus op een gegeven moment worden uitspraken van Diederik bijna beleidsbepalingen. Als ik zei van jongens, het moet echt dicht of we moesten zwaardere maatregelen, en dat dan 3 dagen later het kabinet besluit tot zwaardere maatregelen.
Ja.
Ja, dat voelt heel onwezenlijk. Ja, is dat dan mijn fout? Nee, dat zijn keuzes die door de politiek gemaakt zijn.
Ja.
Maar precies wat jij net zegt.
Maar wel op basis van wat je zegt natuurlijk.
Ja.
Was dat aan het begin genoeg,
ja,
goed genoeg duidelijk?
Hadden we betere, scherpere afspraken moeten maken van mensen die in het OMT zaten.
Ja, van wat
ik had er helemaal vrede mee gehad als het tegen mij gezegd was van luister eens, realiseer je dat als je onderdeel bent van het OMT, doe je geen televisieoptredens. Was het leven een stukken makkelijker geweest. Was ik waarschijnlijk niet in het OMT gaan zitten.
Nee.
Niet zozeer dat ik uit was op televisieoptredens, maar omdat ik het wilde. Ik was er voor mijn beroepsgroep leesintensivisten.
Ja, laten we het over de media hebben. Wat was eigenlijk, waar was jouw allereerste interview? Wanneer is dat in één keer gaan rollen? Want voor mijn gevoel was in één keer, op één punt was je overal. Het lijkt wel alsof er een week tussen zat.
De eerste optreden was toen ik die zondag een mail gestuurd had aan mijn leden van bereid je voor. Nou, die mail lekte uit.
Mm-hmm.
Toen die maandag 9 maart kregen we 's ochtends publicatie van het pandemieprotocol op onze website. Mm-hmm. En toen was ik gebeld door Nieuwsuur. En dus mijn eerste optreden was maandagavond met Marielle Tweebeke.
Ja. Ik herinner me nog wel dat je daar... Ik weet, in ieder geval het eerste optreden wat ik herinner me van jou was dat je daar best wel sip zat. Dat je zei dat het zwaar was en dat je of was het alweer wat later? Misschien was dat wat meer echt in de piek in maart.
Ja, dat zou zeker kunnen. Toen vond ik het ook zwaar.
Ja,
want het was wat we er in de vorige aflevering bespraken. Dat ik echt wel het idee heb van jongens, het gaat toch niet gebeuren dat we overlopen. Ja. Dat we IC-bedden tekort komen.
Maar was dat niet het moment dat iedereen in één keer dacht, wow, die Diederik Gommers, dat is die durft gewoon te zeggen van ik vind het wel zwaar. En we hebben het gewoon lastig in het ziekenhuis. Dus er kwam best wel veel empathie in één keer richting jouw kant op.
Ja, maar ik heb me later gerealiseerd, omdat mensen dit zo zeiden, wat je nu ook zegt. Hoe was eigenlijk mijn televisieoptreden? Wat deed ik eigenlijk? En ik heb me later gerealiseerd dat ik het eigenlijk zag als een slecht nieuwsgesprek.
Ja, maar dat zagen we ook wel van je gezicht af.
Ja, maar dus ik viel in mijn rol als intensivist. Als ik een slecht nieuwsgesprek heb met familie of met patiënt, maar vaak is het familie van patiënt op de intensive care, dan ja, ben je eerlijk, ben je transparant, maar laat je ook emoties zien en ga je de moeilijke zaken niet uit de weg. En achteraf gezien deed ik dat ook op televisie. En dat gaf vertrouwen, maar daardoor was je ook gewoon eerlijk. Maar dat doen we ook in een situatie, snap je, ik kan er niks aan doen dat iemand ernstig kanker heeft of een heel ernstig trauma heeft ondergaan. Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik gewoon zo goed mogelijk tegen degene die tegenover me zit de werkelijkheid vertel, wat er gaande is en wat ik verwacht wat er gaat gebeuren. En dat is mijn werk. Dus het stukje televisieoptreden was eigenlijk misschien wel een kopie van een slecht nieuwsgesprek wat ik, nou niet dagelijks, maar regelmatig doe in mijn werk.
Denk je dat dat uiteindelijk ook de reden is geweest dat je zo vaak gevraagd bent? Doordat mensen zoiets hadden van, oh nou, gewoon eindelijk iemand die gewoon zegt waar het op staat. Die gewoon eerlijk is. Dat is niet altijd leuk. Dus dat ze je daarom veel vaker wilden horen.
Ja, ja. Want er was op een gegeven moment echt een strijd gaande tussen Op1 en noem het maar even Jinek. Hè? Jinek, ja. En Bo. Als ik bij de ene 2 keer was geweest, was de ander boos.
Echt?
En, ja, nee. En ik had tegen mezelf gezegd, max 1 keer per week. En ik deed dat allemaal zelf. Dan werd ik gebeld en iedere dag appjes. Kom je morgen? Kom je nu? Kom je vanavond? Dus ik probeerde dat zeg maar te stroomlijnen. Maar er was echt een strijd gaande tussen die twee programma's.
Waarom zo'n strijd dan?
Nou ja, omdat je precies wat jij zei. Ze wilden je allebei hebben. En ik, dat merk ik ook wel als dokter, tenminste als intensivist, dokter Diederik Gommers, misschien ben ik een pleaser, heb je ook zoiets van, als het dan gewaardeerd wordt, wie ben ik om dan te zeggen nee? Dus ik vond het ook heel moeilijk om...
Maar dan kreeg je soms boze redacteuren van,
ik
nou, je had, zat
ik
al...
Ik heb echt hele boze mensen gehad, ja.
Echt?
Ja. En dan moest ik echt, en dan belde de PR van het Erasmus van, jongens, Diederik, dat kan echt niet, je bent nu 2 keer daar geweest. Ik zei, joh... Sorry, maar ik kan dat soms niet bijhouden.
Dan gingen ze de communicatieafdeling bellen van... ja, zij zat al daar, waarom gunnen jullie niet dat die dan hier zit?
Ja. En dan, om het te voorkomen, gingen ze het al van tevoren voorleggen. He, dus al voor 14 dagen van tevoren bespreken. Dan en dan is er een persconferentie. Kan Diederik op die avond dan bij ons komen?
En dan waren ze bij Op1 weer gepikeerd.
Ja,
omdat Jan
was
Asperger
weer gepikeerd, want ja, die wilde dan natuurlijk ook. Maar die realiseerde zich dat later. Dus het was... Achteraf, hè, dat merk je nu ook. Hè. Gelukkig, hè, het is nu helemaal voorbij. En je wordt ook niet meer gevraagd. Maar het is ook gewoon een ding. En het gaat gewoon om kijkcijfers, als je heel eerlijk bent. Het gaat niet om Diederik Gommers.
Werd je te veel geleefd door de programma's?
Dat weet ik niet zo goed. Ik zat natuurlijk zo in de adrenaline. Ik was zo bezig met alles. Ja, het is aan anderen om te zeggen of ik te veel gedaan heb. Ik heb het naar eer en geweten gedaan. Ik heb geprobeerd om geen onderscheid te maken tussen Jantje of Pietje. Als ik vond dat ik die dat niet dingen, dan heb ik dat ook gedaan. Maar het was nooit om nou, kijk nou eens, Diederik is weer op televisie. Ik had echt een idee. En de invulling was om wat ik wist te delen met, ja, met Nederland, om mensen van zo goed mogelijke en eerlijke informatie te voorzien. Voor mij was het, zoals vertellen op een congres, kennis delen met elkaar. Niet meer, niet minder.
Wat was voor jou nou echt de reden om zo vaak die interviews te geven? Wat haalde je er zelf uit? Of wat wilde je ermee bereiken?
Kennis. Mensen van goede informatie voorzien.
Vond je dat dat ontbrak?
Ja. Ik vind echt dat het ministerie dat heeft laten lopen. Dat hadden ze echt veel meer moeten doen. Ik begrijp niet waar de PR-afdeling van het ministerie was.
Gewoon veel, veel duidelijker over veel wat communiceren dan?
Ja, gewoon over de ziekte en over het ziektebeeld. En dan kunnen zij zeggen, ja, maar omdat wij die kennis niet hadden, lieten we het over aan de Marion Koopmans van deze wereld. Ja, dan zijn wij daar ingestapt. Maar je kan ook zeggen van, luister eens, het ministerie had dat meer kunnen doen. Hadden wij daar minder ingestapt. Ik ben er altijd zelf bij geweest. Hè. Ik had ook nee kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar ik zie mij, in de academische wereld heb je kennis. En wij gaan ook reizen we de wereld over om onze kennis te delen met andere collega's. Hè. Als ik mijn expertise is beademing. Voor COVID heb ik de hele wereld afgereisd om mijn kennis te delen en in de hoop dat andere mensen dan die kennis kunnen toepassen en daarmee mensen kunnen helpen. Dat is hoe je als academicus, maar als dokter in elkaar zit.
En was het soms ook niet om gewoon... want op één punt, ja, doordat je vaak zat, was je wel gewoon een belangrijke beeldbepaler in de discussie over wat wel en niet te doen. Dat je soms ook bij die programma's zat om te denken van, nou, ik wil eigenlijk, als ik naar de IC's kijk, is dit het belangrijkste. Dus dat je daar ging zitten zodat je dat voor elkaar kon krijgen. Dus dat je dan toch inderdaad bijvoorbeeld dat je zag van, we moeten nu toch misschien weer in een lockdown, want anders lopen die IC's weer over. Dus dat je zo een beetje de discussie kon bepalen.
Nee. Kijk, in de eerste golf zat ik heel dicht bij de politiek. En toen het aan april de piek gehad hadden, toen heb ik ook gezegd, je moet mij niet meer vragen, maar je moet de deskundigen vragen van de verpleeghuizen. Mm-hmm. En toen ben ik niet meer naar het katshuis geweest. En toen was het ook klaar. In de tweede golf, of de aankondiging, zat ik dus verder van de politiek af. En toen heb ik wel af en toe de media gebruikt, misschien niet de televisie, maar wel om het voor mijn collega's goed te regelen. Dus ik kan me nog herinneren dat ergens rond 10 oktober, dat ik me zorgen maakte dat die getallen weer, de cijfers weer opliepen en dat er nog steeds geen maatregelen genomen werden. Dat vond dat het kabinet dat uitstelde. En toen belde het AD op een zaterdag. En toen heb ik gezegd bij die reporter van, ik vind gewoon dat er een totale lockdown moet komen. En dat was eigenlijk om een beetje extra aan te zetten. Achteraf is dat niet goed geweest. Dat had ik niet moeten zeggen.
Nee, waarom niet?
Nou, omdat een totale lockdown, want hè, die reporter vroeg echt, bedoelt u dan een intelligente of een totale? Ik heb zelfs het nog een keer herhaald dat het echt een totale moet zijn.
Ja, die is er wel gekomen.
Ja, maar toch, nou ja, ik merkte toen maandag waren echt collega's boos op me.
Ja?
Ja. Dat
waarom?
Ik zo fel als dokter dat gezegd had.
Omdat zij zeiden, daar gaat de politiek over. Daar moet jij niet over gaan.
Ja.
Maar ja, jij dacht vanuit, dat heb je ook vaak gezegd ook in deze podcast, ja, ik kijk wel vanuit de IC's en voor mij is dit het belangrijkste. Dat hoeft niet te betekenen dat het voor andere mensen leuk is of belangrijk is. Maar als je het aan mij vraagt, al gefocust op de IC, wil ik graag dit hebben.
Nou ja, hetzelfde is gebeurd. Nee, zo is het ook. Hè. Bedoel, ik doe dat echt in die rol. En als ik een rol op me neem, dan voel ik me ontzettend verantwoordelijk daarvoor. En dan heeft het niks met mijn persoonlijke acties te maken, voor mij persoonlijk. Maar dan gaat het echt in die rol voor de intensivisten van Nederland. Want die rol had ik als voorzitter. En datzelfde heb ik natuurlijk gedaan tussen kerst en oud en nieuw met die vaccinaties, dat ik wilde dat er eerst het personeel gevaccineerd werd.
Mm-hmm.
Ja, dat waren ook mensen echt boos. Die bruls, die was helemaal des duivels op me.
Echt?
Ja. Omdat dat ik het personeel voorgetrokken had voor de ouderen. En ja, dat ging toen over een heel klein aantal. Toen dacht ik, ja jongens, kom. Ik regel het gewoon voor mijn mensen. Wij moeten zorgen dat die bedden er zijn. Hè? Er kwam toen die Alpha-variant.
Die luxe had je natuurlijk ook. Je wordt vaak gevraagd voor interviews, dus dan kan je dat zeggen. En dan hebben jouw mensen, die hebben mazzel dat jij zo'n bereik hebt. En het dus zo voor elkaar krijgt.
Ja. Nou, en dat is wat je nu achteraf zegt. Hadden andere disciplines ook niet een Diederik Gommers moeten hebben. Dat zagen ze dan van de verpleeghuizen. Maar ja, goed, ik zit zo in elkaar.
Hoe werd er door jouw collega's gereageerd dat je zo vaak interviews had en vaak te zien was? En dat je ook al in de discussie zo'n beeldbepaler was?
Nou, vanuit de intensive care, vanuit de intensivisten, als ik het voor hun opnam, hartstikke goed. Wat moeilijker was als ik het opnam voor anderen. Dus ik op een gegeven
moment
voor
jongeren,
en zo. En daar heb ik natuurlijk wel dingen, ook wel eens uitspraken, dat het voor hun of hun juist tot denken, of dat ze wat zelf meer actie ondernamen. En dat werd dan niet gewaardeerd. Dus dan gingen die rollen door elkaar heen lopen. Hè? Door dat hele Famke Louise.
Ja.
En dat ik met social media gestart ben. Hè? Want ik zat helemaal niet op social media.
Nee.
Maar zoveel volgers kreeg. Was dat ook een niche waar ik me eigenlijk vond dat ik met mijn kennis eigenlijk die mensen van goede informatie wilde voorzien.
Mm-hmm.
Maar dat werd zo groot, dat ik, als ik daar dan iets over zei, en januari heb ik geroepen dat het voor jongeren peanuts was.
Mm-hmm.
Ja, dat krijgt dan zo'n lading. Dat wordt dan zo belangrijk en dat wordt er dan uitgeknipt uit een interview. Ja, dan waren de collega's, zeker bestuursleden, waren echt boos.
Dan kreeg je weer appjes van, wat heb je nou weer gezegd?
Ja, dan waren ze echt boos.
Echt?
Ja. Ja,
en dat moest je dan weer sussen.
Ja, ja.
Ja, het grappige is, je hebt nog steeds veel volgers op social media. Maar, kijk, wij kennen elkaar. Jij snapt daar helemaal niks van social media eigenlijk. Hè? Dat is, daar kunnen we eerlijk over zijn. Dat is Instagram, dat is, je weet hoe je een foto moet plaatsen. Maar dat is het eigenlijk, hè? Dat is, vind ik heel grappig.
Ja.
Dat is, wat dat betreft ben je een beetje een social media digibeet.
Ja, ontzettend.
Ja. Dat is, ik moet daar nog steeds hard om lachen. Ik heb jou laatst vroeg je, hoe kan je tekst dan in een Instagram story zetten? Ja, ja. Toen dacht ik dat je dat niet weet, terwijl je zoveel volgers hebt. Geen idee heb je ervan.
Nee, nee.
Dat vind ik dan toch erg leuk wat dat betreft. Dan denk ik ook, want jij zei wel eens dingen in de media en dan veranderde er gedachten bij mensen. Dan zei je, hey, Diederik zegt dat zouden we eigenlijk moeten doen. Dat lijkt me ook lastig voor de politiek. Heb je niet af en toe een boze minister aan de telefoon gehad van, wat zeg je nou, je maakt het voor mij moeilijk? Of dat ze jou een beetje in dat politieke proces aan het betrekken waren?
Jawel, maar dat bedoel, ik heb, er zijn zeker situaties geweest dat de minister dan belde. Vaak als ik iets op televisie gezegd had, dan belden ze hem. Want mijn leidinggevende was Ernst Kuipers.
Ja.
Dus dan
en die zei ook wel eens wat op tv.
Ja, maar dan de minister belde dan Ernst Kuipers en dan werd ik gebeld door Ernst Kuipers.
Oh.
Dat de minister niet blij was.
Okay.
Want ik val natuurlijk niet onder de minister.
Nee.
He, want ik was
Kuipers wel.
En Kuipers wel. Als...
We hebben het even over de periode dat hij nog geen minister was. Ja,
dat
dit
hij
staat
zeg
even
maar,
los.
Dus ja. Als raad van bestuur. Want je wordt aangesteld door in de overheid. Van.
Ja.
En natuurlijk, ik ben ambtenaar, maar mijn leidinggevend. Dus als er iets zich voorvalt of een uitspraak had gedaan waar ze minder gelukkig mee waren, dan belden ze Kuipers en dan belde Ernst mij.
Ja.
En dan zei ik, heb je het gezien? Zei hij vaak nee. En dan legde ik het uit en zegt hij, nou ja, oké. Okay. Of let dan daarop. Of
ja.
Vaak zei hij van, ja, maar dat vind ik eigenlijk ook. Dus mm-hmm. Dan was het goed, prima. Ja. En ik ben in december 2021, dus de laatste keer, dus dat ik zei van, jongens, wat zijn we toch in hemelsnaam aan het doen? Als we zo doorgaan, gaan we nog misschien code zwart bereiken.
Yeah.
Maar bij een veel lager aantal.
Mm-hmm.
Toen heeft Hugo de Jong mij wel gebeld. Zelf. En toen heb ik gezegd, maar kom dan even langs.
Yeah.
En toen had ik dienst. En toen, voordat hij naar huis ging, is hij langsgekomen. En hebben we anderhalf uur op mijn kamer zitten praten.
Gewoon praten, ja.
Ja, en daar hebben we gewoon uitleg aan elkaar gegeven. En dan merk je hoe lastig het is voor een niet-dokter om bepaalde dingen te begrijpen. En ik begrijp hem dan ook beter.
Mm-hmm.
Snap je? Want als ik dan zeg van ja, maar luister, begrijp je niet dat we die 1700 bedden niet meer kunnen leveren, maar dat we misschien op 1350 max zitten. Zei hij, ja, maar ik heb betaald voor 1700. Ik zei, ja, maar dat kan je wel voor betaald hebben. Ik zei, maar we hebben minder personeel. Ja, maar als puntje bij paaltje is, dan is het toch weer anders. Tuurlijk gaan jullie geen mensen dood laten gaan. Dan gaan jullie toch weer naar 1700. Ik zeg, nee, Hugo, dat is echt niet zo. En dan zie je het verschil. Dat zo'n minister, daar zijn natuurlijk ook allemaal lobbyisten en die krijgt allerlei andere informatie. En dat het voor hem dan natuurlijk heel moeilijk in te schatten is. En dat ik dan voor mijn intensivisten, dat die intensivisten dan zeggen, ja Diederik, maar je moet echt uitstralen dat 1350 echt het maximum is. En dat we die 1700 nooit meer gaan halen. En hij zat in een hele andere wereld. Omdat hij andere informatie. Ja. En dat is ook wel weer logisch.
Maar was het ook lastig dan dat hij de minister daarvan was op het moment dat hij dan pas toen jullie met elkaar gesproken hadden, dan heb ik een beetje het idee dat je begreep van hoe hij er dan in zat en dat hij gewoon beperkte kennis had dus over wat er speelde.
Ja, kijk, het lastige is dan, hij zegt, waarom heb je me niet gebeld? Toen dacht ik, ja, ik bedoel, snap je, ik had niet meer, ja, ik heb zijn nummer, maar moet ik dan hem direct bellen? Ik was natuurlijk niet. Ik bedoel, dat liep weer via de officiële wegen.
Mm-hmm.
En de officiële wegen was, er is een handen aan de kraan overleg, geloof ik, op maandagmiddag. En dan is de federatie, de voorzitter van de federatie doet het gesprek met het ministerie en de minister. En daar zit ook de LMNZ en andere, de NFU en ziekenhuisbestuurders. En daar hoort niet Diederik Gommers, want ja, de intensive care is maar een onderdeel van de federatie.
Yeah.
Maar misschien had ik het wel moeten doen, omdat het een aparte situatie is. Nee. Dus soms is het misschien mijn, nou ja, soms weet je niet precies waar je stond.
Is het ook niet makkelijker dan nu dat een Kuipers, die toch wel wat meer verstand heeft van, ook al heel lang bestuurder natuurlijk, al een tijd niet meer gewoon echt in het ziekenhuis geweest, maar die kent die wereld goed. Is het dan ook beter dat er zo iemand dan nu minister is dan bijvoorbeeld een Hugo de Jonge? Omdat er, ja, we moeten gewoon eerlijk zijn, zijn kennis van de wereld, de medische wereld, gewoon wat beperkter is.
Ja, maar ik moet toch zeggen, ik vind het nog steeds, hoe hij begaan is, hoe hard hij werkt, maar hoe hij ook moeite doet om die kennis allemaal te vergaren. Als je met hem het één op één gesprek hebt, is het een fantastisch gesprek. En dan hoe wij dan uit elkaar gingen.
Waarom is dat dan zo'n fantastisch
nou,
gesprek?
Omdat hij heel goed luistert en heel snel doorpakt en echt wel begrijpt wat je zegt. En dus het is natuurlijk heel belangrijk hoe hij geadviseerd wordt met de mensen rondom hem. En natuurlijk heb je dan als voordeel, als je zelf arts bent, of zoveel ervaring als Ernst Kuipers, dat je natuurlijk heel veel kennis al hebt. En dat heeft hij het voordeel. Ik moet wel eerlijk zeggen dat toen Kuipers begon, ging ook de COVID naar beneden. Ja. Hè? Bedoel,
nee, kijk, de jongen zat in de meest lastige periode.
Ja, bedoel, wat hij meegemaakt heeft,
nee,
daar is Ernst nog lang niet. Maar ik denk absoluut dat Ernst het voordeel heeft. Hè, als je nu ziet veranderingen die er in de gezondheidszorg moeten doorgevoerd worden. Ja, en dat gaat bijvoorbeeld over de organisatie van acute zorg. De SIH's wel of niet sluiten, enzovoort, enzovoort. Daar heeft Ernst al jaren mee te maken. Dus hij heeft daar ook echt kennis van. Dus hij laat zich niet zomaar opzij zetten door wie dan ook.
Nee, omdat hij gewoon, en ook als er kritiek komt uit de medische wereld, hij weet wel gewoon precies hoe dat in elkaar zit.
Ja, en dat zie je ook een beetje in de discussies in de Tweede Kamer. Dat is als dan iemand met een, nou ja, een bepaalde opmerking, omdat hij een Twitterberichtje heeft, dan kan Ernst natuurlijk veel makkelijker zeggen, ja, maar hou even, dit zit heel anders in elkaar. Ja. Dus ik denk wel dat het zin heeft. Alleen aan de andere kant, je bent als minister, ben je wel verantwoordelijk in het aansturen van een ministerie. Dus het is niet alleen maar medische kennis hebben. Het is ook wel bestuurder zijn.
Ja. Ja, want maar heb je dan niet gezondheid? Ik heb zelf ook een klein droog hoesje. Het is geen coronatest gedaan. Maar heb je dan ook niet dat Want je zegt, ik kreeg een heel ander beeld van Hugo de Jonge. Maar het beeld van de meeste mensen is dat hij maar... Ja, om het even een beetje te chargeren. Dat hij maar wat deed. Dat hij vooral bezig was met zichzelf te profileren.
Nee, maar zo was het achter... Nee, als je met hem één op één spreekt... is het echt een heel ander persoon. Wat hij soms deed... is dat hij zo van overtuigd was van zijn gelijk. Of van een standpunt. En dat is het lastige in COVID, hè, in medische wetenschap. We vergaren op een gegeven moment meer kennis.
Ja, er is niet één gelijk.
Nee, en je krijgt dan voortschrijdend inzicht. En dat had ik hem beter gegund. Snap je? Wat je in de alpha-variant kon je een uitspraak doen. Mm-hmm. En we hebben toen geroepen eind 2020 dat als 75-80% van de mensen gevaccineerd zijn, dan konden we alles loslaten. Nou, toen werd het zomer 2021, hadden we net dansen met Janssen gehad. Ja. En toen kregen we de Delta-variant. We waren bijna 80%, 75-80% gevaccineerd. We konden helemaal niks loslaten. We kregen ineens met die Delta-variant te maken. Het ging eigenlijk helemaal mis. Dat soort dingen. Dan was je zo stellig geweest. En dan werd je teruggepakt in de politiek. Terwijl in de medische wereld zeg je van... ja, wacht even, we hebben te maken
nieuwe variabelen.
Met een nieuwe variant. Die gedraagt zich anders. Nou ja, dat soort dingen. Hij had misschien af en toe... Maar goed, dat is aan hem.
Had hij dat beter moeten communiceren?
Ja, hij had gewoon moeten zeggen... joh, luister eens even, het heeft niks met politiek te maken. Mm-hmm. Het heeft te maken met een veranderde virus. En daarom moet ik helaas terugkomen op wat ik toen dat en dat gezegd heb. Had het...
Maar hij bleef dan te stellig. Ja. En dan denk ik ook, want er was dan weer... Ook achteraf werd ook wel gezegd... van hij heeft ook wel veel goede dingen gedaan... en lastige besluiten moeten nemen. Maar was het dan slim bijvoorbeeld om... in zo'n kerstspecial in het AD te staan? Breekt dat eigenlijk niet wat van je gewicht af? Van je van hoe mensen je serieus nemen... van je autoriteit eigenlijk af op het moment dat je minister bent... in zo'n crisis?
Ja, ik denk het wel. Maar dat weet ik eigenlijk niet goed. Nee. Jij bent meer een deskundige daar op dat gebied.
Nou ja.
Kijk, ik ben ook gevraagd om in allerlei quizzen te zien en programma's. Ik heb dat...
Maar jij hebt dat niet gedaan?
Nee. Nou, omdat ook gewoon geadviseerd was. Ja, luister eens even, je bent een professional. Mm-hmm. Wat is jouw meerwaarde dan... moet je niet doen.
Nee, want het... Bijvoorbeeld de Linda-koffer waar iedereen over... Er zaten twee ministers op. Daar was jij eigenlijk voor gevraagd. Ja. Je hebt gezegd, dat heb ik niet gedaan.
Nee.
Nee.
Omdat... Maar ik had eigenlijk eerst ja gezegd. Maar toen... Ik bedoel, ik kreeg zoveel aanvragen. En af en toe zei ik dan ja. Maar toen kreeg ik pas te horen wat ik allemaal moest doen. Allerlei kleding en mijn maten en mijn dit. En toen dacht ik, wat gaan we in hemelsnaam doen? En toen realiseerde ik me pas wat er allemaal ging gebeuren. Ja. Dus toen heb ik gauw in september afgezegd... nee, ik hoef niet op die cover.
Ik herinner me nog één moment... toen zei jij iets in een talkshow. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar het over ging. Jij vond iets... Toen zei Ernst Kuipers zei iets anders. En toen had de media zoiets, ja, maar wat willen jullie nou? En dat jullie een dag of twee later, ik denk even gepraat hebben... en dat jullie toen hetzelfde zeiden. Voor mijn gevoel was het toen van, wat is daar gebeurd? Heeft toen de jongen even gebeld van... hey jongens, we moeten echt in een pandemie wel de neuzen dezelfde kant op krijgen of zo? Ik vond dat een heel gek moment.
Ik weet ergens dat Ernst Kuipers had iets gezegd. Volgens mij ging het over na de eerste golf... dat we sneller konden versoepelen.
Ja.
En hij had dat voor de NOS of zo gezegd. Ja. In zijn dagelijkse persconferenties. En ik liep naar huis. En die dame van de NOS, van het 8-uur-journaal... Mm-hmm. Die zat daar nog...
Ja.
Want die deden altijd voor het 8-uur-journaal... voor de hoofdingang van het Erasmus.
Ja, daar staat de camera.
En ik liep daar om 7:30 naar richting mijn auto.
Ja.
En toen, meneer Gommers, mag ik u nog even wat vragen?
Ja.
En toen vroeg ze me wat, zus of zo. En ik gaf... Ja, ik gaf een antwoord. En dat was anders dan Ernst was.
Ja.
En dat had te maken... Vanuit de intensive care vond ik iets anders. Ik weet niet meer precies wat ik vond. En toen viel het wel op... dat de volgende dag of 's avonds al werd ik gebeld... maar meneer Gommers, dat kan toch niet? U zegt wat anders dan Ernst Kuipers. En toen zei ik van jongens, maar wacht even. Maar ik ben voorzitter van de NVIC en hij is voorzitter van de LMNZ.
Ja.
Dat mag toch? En toen hebben we wel elkaar de volgende dag gebeld. Dat heeft niks met de minister te melden, maar Ernst belde mij. En begreep dat we niet helemaal op één lijn zaten. Nou, ja. Dan zei ik, nou ja, dit is de bedoeling. En hij zegt, ja, maar dan bedoelen we toch hetzelfde.
Ja.
Alleen, je zegt het wat anders. Ik zeg, nou, dit is wat ik vind namens de intensivisten. Oh, zegt hij, maar dan zitten we helemaal op één lijn.
Precies, maar toen de volgende dag zeiden jullie hetzelfde.
Toen vond ik het wel heel raar. Toen realiseerde ik me op dat moment van jemig, wij moeten het dus met elkaar eens zijn, want anders is het land in rep en roer, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat is echt heel gek. Dus we werden eigenlijk ook geholpen door de media. Want normaal maak je altijd zorg met journalisten, die zijn altijd scherp en je moet altijd goed op je hoede zijn. Maar nu gebeurde dus iets, dus eindelijk hadden ze een beetje een verschillende mening. Maar eigenlijk vond de media dat we weer bij elkaar moesten zijn. Want we moesten wel samen hetzelfde zijn.
Maar uiteindelijk is het wel dezelfde mening geworden. En dat was een hele gekke discussie. Iedereen vroeg mij zo van, wat is daar gebeurd?
We hebben elkaar. Ernst belde mij toen de volgende dag. En toen bleek eigenlijk dat we hetzelfde bedoelde. Al weet ik, volgens mij ging het over versoepelingen.
Ja, dat is waarschijnlijk zoiets. Ik weet even niet meer wat het was. Nee. We hebben zoveel verschillende dingen gehad de afgelopen 2 jaar. En dan denk ik ook, want dat je dan af en toe gebeld wordt inderdaad, of dat Hugo de Jong zegt, waarom heb je me dan niet gebeld? Was het ook niet zo, omdat je op één punt, ja, je zat wekelijks bij een talkshow, dat VWS zoiets had van, hey, kan je niet even dit en dit zeggen? Want dat zal wel gunstig zijn. Dat ze geprobeerd hebben van jouzelf als een soort van spreekbuis. Want je zei van op een punt ging je verder van de politiek af staan.
Dat is nooit gebeurd.
Nee?
Maar ik denk ook niet dat ze dat durven. Omdat Diederik zo zegt waar het op staat.
Nu praat je over jezelf in de derde persoon, hè?
Ja, maar, omdat ik er wel eens over nagedacht heb. Waarom hebben we hadden het er straks vorige keer over. Waarom hebben ze Diederik niet meer gebruikt voor uitleg te geven over het virus of over het vaccin of iets dergelijks, hè? Vanuit het ministerie.
Ik denk dat ze bij het ministerie ook elke keer dat jij bij een talkshow zat, toch wel weer even met samengeknepen billetjes zaten. Want wat gaat hij nu weer zeggen? Want dan gaan de journalisten aan ons vragen waarom we dat niet doen.
Ja. Nou, ik denk dat dat is.
Heb je niet het gevoel gehad dat de ambtenaren soms dachten van, wat zegt Diederik nou weer?
Absoluut.
Maar dan belden ze eerder Kuipers. Ja, jij hebt daar minder mee.
Ja, dat is het. Ik bedoel, ik heb me echt ontzettend vrij gevoeld.
Maar vond Kuipers jou dan soms niet lastig? Want hij werd weer gebeld dan door de politiek van Diederik Gommers.
Nee, maar Ernst en ik kunnen. Ernst is een ongeweldig mooi figuur die dat. Die laat je absolute vrijheid. Die gaat echt niet tegen jou zeggen wat je wel en niet mag zeggen. Zo zit hij echt niet in elkaar. En wij bleken ook wel op dezelfde manier in de wedstrijd te zitten. Dus wij hebben ook nooit. Ik heb 1 keer in de hele affaire die 2 jaar ruzie met hem gehad. En dat was naar aanleiding van een AD-interview wat ik gegeven had.
Mm-hmm.
Dat ik gefrustreerd was over de LCPS.
Ja, Landelijk Centrum Coördinatie. Ja, nee, Landelijk Centrum Patiëntenspreiding.
Ja, en dat die patiëntenspreiding, dat was ergens in december 2020. En dat spreiden, hè, dat we toch bepaalde patiënten echt niet naar bepaalde regio's konden krijgen.
Mm-hmm.
En dat we eigenlijk last van hadden dat we geen doorzettingsmacht hadden. Van jongens, eigenlijk moest je gewoon een opdracht geven. Maar directeuren van het ziekenhuis hadden het recht om te zeggen, ja, nee, ga ik niet doen.
Mm-hmm.
Officieel moet ik wel patiënt opnemen, maar dat ga ik niet doen.
Nee.
Ja, dat,
waarom dan? Jij vond dat niet kunnen.
Ik bedoel, we hadden er zo last van. Sommige ziekenhuizen kwamen helemaal in de problemen.
Gewoon een beetje kont tegen de krib gooien.
Ja.
En waarom wilden ze die patiënten dan niet?
Ja, omdat ze andere reden hadden, weet ik veel wat. Maar op basis van de spreiding moesten ze een patiënt opnemen. Maar dat gebeurde dan niet. En wat ik me dan tegenstond van, jongens, laat die patiënt in en zeg gewoon dat hij komt. Ik zit dan heel praktisch in de wedstrijd. Van jongens, hij komt er gewoon aan. Of je nou wil of niet.
Mm-hmm.
Take it or leave it. Nee, dat lukte dus niet. En toen had ik dus in de krant artikel gezegd van, dat LCPS dat werkt voor geen meter. Dat had ik gezegd. En toen belde die op die zaterdag. Toen zei hij, wat heb je nou toch gezegd, LCPS, dit en dat. En toen zei ik, ja, maar Ernst, ik vind ook gewoon dat die LCPS niet werkt. Maar dat wil toch niet zeggen dat jij niet goed bent? Ja, maar je weet toch dat ik de LCPS ben? Nou, toen heb ik sorry gezegd. Ik zeg, het is nooit de bedoeling geweest om jou verkeerd weg te zetten. Maar ik was gewoon heel erg ontevreden hoe het... Hoe die patiëntenspreiding ging. Want daar hadden wij als intensivisten ontzettend veel last van.
Maar dat is gewoon snel weer opgelost.
Ja, na dat telefoontje. En dan is hij ook, dan is het ook voorbij.
Ja, maar hij weet toch ook heel goed hoe de media werken. Ik bedoel, dat heb je uiteindelijk daar wat van geleerd van al je optredens? Want daarvoor was je ook al wel af en toe vanuit jouw rol in de media geweest of in de krant of dat soort dingen. Of heb je echt aan het begin moeten leren van, oh, dus zo werkt het. Dus, oh, dus als ik dit zeg, dan kan er dit gebeuren. Er wordt een quote van mij geknipt en dan staat dat in één keer zonder context
op
Twitter.
Het meest moeilijke is eigenlijk geweest dat ik me nooit... En misschien wilde ik het niet dat wat Diederik zei zo belangrijk werd. Snap je, waar ik in terechtgekomen was, was zo onwezenlijk.
Mm-hmm.
Eigenlijk wil ik het nog steeds niet geloven. En dat was eigenlijk het probleem. De media was eigenlijk... Ik bedoel, die waren ontzettend mild voor me. Ze hebben me nooit belazerd, mocht alle artikelen...
Je had een goede maar...
Ik had gewoon een goede relatie.
Je zei, mocht je de artikelen gewoon lezen en dan zei je van... Dat klopt
op
niet,
inhoud dan, hè. Ik bedoel, wat ik gezegd heb, had ik gezegd. Maar als dingen niet klopten, dus ik had gewoon heel goede verstandhouding met de programmamakers en met de journalistiek. Dus ik heb daar geen last van gehad. Ik vond het alleen heel onwezenlijk dat Diederik zijn woorden zo belangrijk waren. Dat had ik in mijn leven nog nooit meegemaakt.
Je praat het is heel grappig. Je praat de hele tijd in de derde persoon. Alsof je het zelf nog niet beseft. Of alsof het over een andere persoon gaat.
Nee, maar dat vind ik het meest moeilijke. Ik merk nu ook pas laatste 2 maanden... sinds dat ik mijn rol als voorzitter heb neergelegd en overgedragen heb aan Iwan van der Horst, dat ik het nu pas goed besef eigenlijk. Dat ik uit een film gestapt ben. Iets onwezenlijks.
Was het ook niet een beetje ego-strelend dat je zo vaak gevraagd wordt en dat je dan weer in de show zat en zo? Je bent gewoon een bekende Nederlander geworden.
Ja, maar... Ja, dat kan. Dat is zo. Maar ik deed het vanuit mijn rol. Dus voor mij was het heel logisch dat je het doet, omdat je die rol als voorzitter van de NVC had geaccepteerd. En dan... In mijn ogen hoorde dat bij die rol.
Mm-hmm.
En het was niet mij te doen om een bekende Nederlander te worden.
Nee.
Want laten we nou alsjeblieft zorgen dat ik zo snel mogelijk weer een onbekende Nederlander word.
Ja, dat duurt wel even, denk ik.
Ja, nee, maar dat is toch... Maar ik heb toch helemaal geen voordeel dat ik een bekende Nederlander
maar
ben.
Maar hoe reageren de buren in het dorp erop?
Je bent toch die met Koningsdag, dan is hier zo'n optocht.
Mm-hmm.
En dan was een van de karren ging over Diederik Gommers. Ja,
maar dat is toch gek?
Dat is gewoon heel gek.
Maar ook niet stiekem heel leuk?
Ja, nou ja. Nou, dus het is gewaardeerd en dan stopten ze en mee op de foto gestaan. En de jongens, er was jeugd, die hadden de eerste prijs gewonnen. En dan denk je, ja, mooi. Maar meer niet minder.
En hoe is het voor de familie? Voor de vrouw en de kinderen?
Ja, die vinden zo snel mogelijk weg. Die hebben het sowieso nooit altijd gewaardeerd.
Dat jij zo
nee, die
bekend,
hadden zoiets als mijn ding. En mijn kinderen zeiden, ja pap, bedoel, je doet ons het grootste plezier om zo snel mogelijk weer te verdwijnen van de televisie. En dan zei ik, ja jongens, zolang ik die rol heb, doe ik dit.
Ja.
Ik betrek jullie er niet bij. Hè, op de Instagram of wat dan ook staan nooit foto's van familieleden erbij. Ik sta er altijd alleen op. Nou, dan wordt er weer gezegd, hij ziet het. Hij gaat alleen maar om hem. Ja,
ja want bijkomend is dat mensen wat van je gaan vinden. En die zeggen, krijg ook wel eens van die vragen dan voor deze podcast. Moet hij niet eens een keer gewoon aan het werk gaan, joh? Hij is alleen maar interviews aan het geven.
Ja. Ja.
En wat vind je daar dan van? Dat wordt gezegd.
Nee, maar bedoel, er waren ook wel momenten dat ik denk, misschien moet ik daar toch op letten of dat heb ik niet goed gedaan. Dus het helpt je ook om af en toe kritisch te zijn op jezelf.
Wat heb je dan niet goed gedaan?
Nou, er waren af en toe eens commentatoren die dan zeiden, had dit of dat gezegd of dit of dat had Gommers toch niet moeten doen of daar gaat hij niet over. Nou, dan denk ik, oké, heb je een punt? Moet ik op letten de volgende keer? Dus je doet er wat mee. Maar of Jantje of Pietje boos op me is, ja, dat realiseer je op een gegeven moment. Maar daar heb ik ook van geleerd. Snap je, als je zoveel aandacht hebt, Ja, probeer het voor zoveel mogelijk mensen goed te doen. Maar er zullen ook mensen boos op je zijn.
Ja.
Nou ja, ik wilde altijd heel graag positief overkomen. Ik was best wel een pleaser. Nu heb ik wel geleerd dat je tegenstanders hebt. En ik kan het nu heel veel makkelijker van me af laten glijden. Ik kan me nu niet druk maken als mensen op Twitter boos op me zijn.
Nee, er zijn ook mensen die je gewoon bedreigen dan op Twitter. Hoe is dat dan?
Dat is een hele korte periode geweest.
Oké, dus dat is gelukkig.
En dat was een vervelende periode. En dat wil je zo snel mogelijk weer vergeten.
Ja. Ik heb het idee ook dat je er eigenlijk niet over wil praten.
Nee, ik bedoel... Nee, niet meer, maar het was een korte periode.
Mm-hmm.
En dat was de bozigheid. Hè. Toen was de polarisatie op zijn scherpst, denk ik. Tussen vaccineren en niet vaccineren. En vooral als je dus stellig was of hoe belangrijk vaccineren was... dan werd die groep en die bedreigingen namen toe. Mm-hmm. Ja, nu is dat allemaal weer minder geworden. En het is heerlijk dat het weer... weg is, voor mijn gevoel.
Nee, maar uiteindelijk
mooi. Maar aan de andere kant zou ik dan... Ik vind nog steeds dat ik mijn mening mag geven. Dus mocht er onverhoopt weer vragen komen... en ik vind iets van vaccineren... zal ik het ook gewoon blijven zeggen. Ik voel me net zo vrij als wie dan ook. De tegenstanders mogen iets zeggen. En ik mag iets zeggen. En ik zal niet uit de weg gaan.
Maar nooit uiteindelijk... gevreesd wordt dat je niet meer in het openbaar kan verschijnen of zo.
Nee,
omdat
we nee, idioten ook, zijn ik die... Ik ben ook nooit direct... ze zouden een keer koffie komen drinken, maar...
Dat was het. Dat ging allemaal in van die... net zo... Dus niet dat ze met Hugo de Jong... dat ze in één keer voor de deur staan. Maar het grappige is... Ik zeg nooit waar jij woont en in welk dorp. Want ik vind dan toch een beetje het gevaarlijk. Want dan zou maar net een idioot denken... ik wil eens een keer... een hartig woordje met hem. Of ik weet niet of je dat goed zegt. Hartig is het niet. Een stevig woordje met hem wisselen.
Nee, maar bedoel, ik realiseer me wel dat als je dingen zegt, dat er ook mensen een andere mening hebben. En ik waardeer het om dat we verschillende meningen hebben. Maar ik hoop altijd dat we met elkaar kunnen discussiëren. Want Diederik Gommers is ook maar een mening. Mm-hmm. Met een stukje kennis daarachter. Maar er zijn nog andere meningen mogelijk. Maar laten we alsjeblieft met elkaar het gesprek blijven aangaan. En bedreig niet. Ik bedoel, de rol die ik heb, is mijn rol. En die heeft niks te maken met de rest van de familie. Dus laat hun erbuiten.
Ja, nee, dat lijkt me ook niet leuk. Dus ik probeer ook een beetje mijn woorden te zoeken daarin. Ook om... Ja, je wilt niet dit in de hand werken of zo. Dat er dan een bedreiging kan. Alhoewel dit een hele tijd geleden is dit.
De dreigingen zijn daar nu helemaal niet
daarom.
Meer.
We hebben nog een paar dingen te bespreken. En die zitten in deel 3. Ja, we hebben gewoon weer een uur gepraat, joh.
Echt waar?
Ja, dat is echt absurd, joh. Dat is echt niet te doen. In de volgende en laatste aflevering van de Terugblik... kijkt Diederik alvast vooruit naar komende winter.
En dat zal best wel kunnen voorkomen dat het dan best... dat we operaties moeten afzeggen... omdat we echt te veel patiënten hebben liggen... maar niet meer wat we meegemaakt hebben in de afgelopen 2 jaar.
Moeten we gaan omdenken in de zorg... als we daar echt een goede toekomst voor willen?
Eigenlijk moeten we echt gaan omdenken. Eigenlijk moet die hele zorg die we al 20, 30 jaar... op dezelfde manier aan het doen zijn... moeten we echt aan andere oplossingen gaan denken. Want die capaciteitsvraagstuk... die capaciteit blijft gewoon achter.
En moet de politiek eens echt keuzes durven nemen.
En als je weet dat alles alleen maar duurder wordt... salarissen worden duurder, de inflatie... je zult een compensatie moeten doen... dan zul je ook dingen niet meer moeten doen.
Vergeet niet te abonneren, want dan krijg je direct een melding... als de volgende aflevering online komt... of als we dus een nieuwe podcastserie maken. Tot de volgende!
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.